Goedemorgen. Wat mooi om zoveel mensen hier te zien vanmorgen. En wat heerlijk om met elkaar zo de Heer te mogen aanbidden, te loven en te prijzen. Want als iemand het waard is om geprezen te worden, dan is het onze God wel. Dan is het de Vader en zijn Zoon, de Heer Jezus, door de Heilige Geest. En ik zie uit naar wat de Heer wil zeggen tot ons vanmorgen, maar ook zie ik uit naar de getuigenissen die we mogen horen van degenen die gaan worden gedoopt. Die nu al weten dat ze worden gedoopt. Of misschien wel degenen die nog niet weten dat ze worden gedoopt. Ja, het kan zomaar zijn dat je hier gekomen bent en denkt, mooi, we gaan kijken naar anderen, maar misschien klopt de Heer op dit moment wel aan jouw hart. En voel je al, hey, misschien wil ik ook wel gedoopt worden. En ik zal daar een paar keer nog op terugkomen tijdens de preek. Maak je niet ongerust, we vergeten het niet. Het is zo prachtig om keuzes te maken voor de Heer. En we gaan vandaag lezen over iemand die ook een keuze heeft gemaakt voor de Heer. En eigenlijk kunnen we beter zeggen dat daarvoor al de Heer een keuze had gemaakt voor hem. En we willen gaan lezen uit de brief aan de Filippenzen hoofdstuk 3. En dan lees ik vanaf vers 1 en dan lees ik door tot en met vers 14. Filippenzen hoofdstuk 3, waar Paulus de volgende woorden spreekt. Hij zegt verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, en wat de wet betreft een Farizeer. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, en wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade heb ervaren. Ik beschouw het zelfs als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus Jezus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En daartoe ben ik door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is en mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Tot zover. Even voor de gasten onder ons en die misschien voor de eerste keer hier zijn, of mensen die niet vaak in een kerk komen en denken, wat gebeurt hier allemaal? En wat hebben we nu allemaal gelezen eigenlijk? We zijn in deze gemeente bezig met een jaarthema. En dat jaarthema gaat over leven. En dan met name het leven wat er is in gehoorzaamheid en in afhankelijkheid. Een van de dingen die je al leert heel jong in een cultuur als de onze is dat wij mogen leven vanuit een onafhankelijkheid. Want je wil niet dat anderen iets over jou gaan vertellen. Je bent onafhankelijk. Jij bepaalt Jij bepaalt zelf wat jouw toekomst zal zijn. Jij bepaalt zelf wat jij zult doen in het leven. Er is niemand die aan jou kan vertellen hoe en wat je wilt doen. Jij bepaalt. Dat is de onafhankelijkheid die je op school al meekrijgt. Die je op de hbo's of de mbo's of de universiteiten mee gaat krijgen. Jij bepaalt. Jouw mening, jouw waarheid. Die telt. Wat een ander ervan vindt, dat moet een ander maar weten. Dat is waar we in opgroeien. En waar wij juist in dit seizoen bij stil willen staan, is dat er een leven is wat juist gaat in afhankelijkheid en wat gaat in gehoorzaamheid. Dat zijn twee woorden die voelen als soms heel beklemmend. Die voelen als spannend. Die voelen als, oh, nu moet ik dus zelf dingen van mijzelf gaan wegleggen, afgeven. Is zo'n leven dan interessant? Is zo'n leven dan de moeite waard om te leven? Om dat een beetje te verduidelijken, dat leven in afhankelijkheid en gehoorzaamheid, hebben we ook daar subthema's aan gehangen. Om het een klein beetje te verduidelijken. En in deze periode denken we na over hoe kun je dat leven nu leven. Aan de ene kant is dat een leven wat je hebt gekregen door het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Dus het gaat over de kracht van het kruis en het offer van Jezus, het verlossingswerk van Jezus. En aan de andere kant, wat betekent het dan om van daaruit, uit die verlossing en uit die genade die Jezus voor jou en voor mij heeft bewerkt, dan ook te leven? Wat is dat voor een leven? En daarvoor kwam ik uit bij een man die niet echt onafhankelijk leefde, maar die wel leefde op een manier dat hij in ieder geval liet zien dat hij Jezus niet kende. En dat is Paulus. Paulus die deze brief heeft geschreven aan een gemeente in het Grieks sprekende deel van de wereld in Filippi. En hij spreekt daar tot de mensen als iemand die voorheen een bepaald leven leidde, maar die nu de oversteek heeft gemaakt naar een ander leven. Een leven wat gaat in afhankelijkheid. Een leven wat gaat over gehoorzaamheid. Een leven wat gaat over dat leven wat God heeft bedoeld voor ieder mens. En ja, dan heb je dus wel een keus. Het is niet zo dat je geen keus mag maken. Dat heeft Paulus ook laten zien, daar komen we straks nog wel op terug. We gaan eerst eens kijken, wat schrijft Paulus nou precies? Wat schrijft hij aan die gemeente in Filippi en wat schrijft het woord, de Bijbel, daarom ook naar ons? Nou, hij zegt het volgende. Hij zegt, let op de honden. Let op de honden, let op de slechte arbeiders en let op de versnijdenis. En dan denk je, waar gaat dit over? Nou, waar het over gaat is dat Paulus weet wie de mensen zijn, want dat gaat hier over mensen, wie die mensen zijn waar hij op doelt. Het gaat over de slechte arbeiders. Het gaat over de versnijdenis. En daar staat een ander woord tegenover, dat komt daarna. Hij zegt, want wij zijn de besnijdenis. En dan gaat het eigenlijk over wat in het Joodse geloof, in het Joodse overlevering, in het oude verbond heel normaal was, is dat jongetjes die 8 jaar, 8 dagen oud zijn, besneden gaan worden. Als een teken van het verbond wat God heeft gesloten met Israël. God is een God van het verbond. God sluit een verbond, een overeenkomst met een volk. En hij zegt, ik sluit dat, maar dit teken van de besnijdenis zal voor jullie het teken zijn dat ik mijn verbond met jullie heb gesloten. En in dat verbond is het belangrijk dat je ook gehoorzaam bent aan het woord. En hij zegt dan, maar dat is eigenlijk de versnijdenis, deze mensen die nu naar jullie toegekomen zijn. Want die mensen die gekomen zijn naar die gemeente in Filippi, die zeiden tegen de Filippenzen, jullie moeten nu ook besneden gaan worden. Jullie geloven in Jezus. Nou, Jezus, zijn originele naam is niet Jezus, zijn originele naam is Yeshua. En Yeshua is een Joodse naam, een Hebreeuwse naam. En de Joodse naam betekent, God geeft redding. Hij draagt in zijn naam mee wie God zijn Vader ten diepste is. Hij is de redder. Hij wil ook jouw redder zijn. Hij wil jouw redder zijn, zodat jij het leven kan gaan leven waarvoor hij is gekomen naar deze wereld. En Paulus zegt, deze Jezus, deze Yeshua, dat is degene die ik nu volg, die ik nu dien. En de mensen die nu komen en zeggen, ja, het is fijn dat jullie geloven als Grieks sprekende mensen, of in ons geval als Nederlands sprekende mensen, of in andere talen van de mensen die hier nu zijn en die vertaald krijgen in het Engels. Wij spreken allemaal een taal, maar spreken we ook de geloofstaal waar het over gaat. En de geloofstaal is eigenlijk dit. Paulus zegt, al de mensen, ook uit de heidenen, uit de niet-joden die tot geloof komen in de Heer Jezus, deze mensen mogen weten dat zij niet besneden hoeven te worden naar het vlees. Maar dat wanneer je gelooft in de Heer Jezus, dat als het ware dat verbond, dat nieuwe verbond op je hart is geschreven door de Geest van God. Die tegen jou zegt, als jij gelooft in Jezus, dan mag jij behouden zijn. Dan mag jij gered zijn. Dan ben jij verlost door degene die de naam van God draagt. De Heere geeft redding. De Heere geeft verlossing. Yeshua. Jezus. Al de mensen die vandaag gedoopt gaan worden. Het zijn er 7. 7 mensen die zich hebben opgegeven om gedoopt te worden. Die zijn allemaal stuk voor stuk laten die weten. Ik wil Jezus gaan volgen. Ik wil bij hem horen. Ik zeg nee meer tegen de wereld en ik zeg ja tegen Jezus. En dat is waar Paulus eigenlijk hier steeds op aandringt. Hij zegt, wij zijn de besnijdenis, wij die God dienen in de geest. En in Christus roemen en niet op ons vlees vertrouwen. Niet op onze eigen inspanning vertrouwen. Niet op onze oude mens vertrouwen. We zijn allemaal mensen die leren dat je misschien wel op jezelf kunt vertrouwen. Want jij weet het beste wat goed voor jou is. En hij zegt, als je zo leeft, zoals ik geleefd heb, dan ga je merken dat je tekort gaat schieten. Want hij zegt, ik vertel dit allemaal wel. Hij zegt, maar als er iemand is die weet wat het is om op het vlees te vertrouwen, dan ben ik het wel. Het is heerlijk als iemand tegen jou spreekt die weet waar jij moeite mee hebt, waar jij doorheen gaat, waar jij mee worstelt. Wat is het belangrijk dat er mensen zijn die zeggen, hé, ik weet wat je bedoelt. Ik weet dat je het moeilijk vindt om dingen los te laten. Ik weet dat de wereld soms andere dingen aanbiedt. En ik weet dat het heel fijn is om bij de wereld te horen. En geloof me, ik weet dat ook. Ik weet dat ook. Ik kan me nog een tijd herinneren dat ik beroepsmilitair was en dat we een leven leidden als beroepsmilitair die niet was volgens de Bijbel. Dat kan ik wel vertellen. Ik was zo straks op het toilet, dat moet ook soms. En dat is heel leuk. Als je de leukste gesprekken wilt horen, moet je even naar het toilet gaan. Dan wel achter de deur. Ik hoor 2 jonge mannen met elkaar praten. Zo, gisteren een beetje veel gedronken. Nou, zegt de ander, zegt dat wel, ja. Ik heb geen idee wie de jongens waren, dus maak je geen zorgen. Maar dan denk ik, ja, wat was er gisteravond dan? Maar je bent wel hier. Ik vind het mooi dat je wel zegt, hey, ik heb gisteren wat veel gedronken, maar je bent wel hier vanmorgen. Ik heb tijden gehad dat ik niet in een kerkdienst was, omdat ik ook te veel gedronken had. Omdat ik ook wist wat de wereld aanbiedt. En dat het leuk was. En dat het gezellig is. En ook wel dat je niet nee wil zeggen tegen je vrienden. Want je wil niet echt anders zijn. Want als jij anders bent, dan hoor je er niet meer bij. Ik weet wat het is om een keus te moeten gaan maken. Om niet meer bij de wereld te horen. Niet meer bij jouw vrienden en vriendinnen van de wereld. Maar die hoort bij iemand anders. Vrienden en vriendinnen, die horen bij Jezus. Mag je zeggen, een familie, die hoort bij Jezus. Weet je, we zijn allemaal mensen. We weten allemaal wat het is om de dingen van de wereld voor te krijgen. Maar als jij hier vanmorgen bent, en misschien wel een van die jongens die ik hoorde daar, of heel iemand anders, als jij denkt, ja, maar ik durf eigenlijk niet anders te zijn, kijk dan naar Paulus, wat Paulus meemaakte. Paulus was iemand die naar het vlees leefde, die probeerde zelfs, niet eens los van God, maar juist in geloof in God, zijn eigen behoud te verdienen door zijn best te doen, de dingen van de wet te doen. Om de werken van de wet te volbrengen, in eigen kracht. Dat is ook zo'n ding. Ik heb het nu misschien tegen mensen gehad die hier zitten en die denken, ja, ik ben hier wel, maar ik durf eigenlijk niet voor Jezus uit te komen. Misschien zijn hier wel mensen die wel voor Jezus durven uit te komen, maar die heel erg hun best aan het doen zijn om geliefd te worden door God, om geliefd te worden door Jezus. Want Jezus heeft natuurlijk alles voor jou over gehad. Nu moet jij alles dan voor hem over hebben. Dus je doet helemaal je best. En elke keer als jij je best doet, merk je, het werkt niet, het gaat niet. Want jij en ik, wij schieten tekort. Ik sprak gisteren iemand die zei, hij zegt, ik ben een paar jaar geleden gedoopt. Hij zegt, en dan heb ik daar heel lang over geaarzeld of ik dat wel mocht doen, want ja, ben je daar wel goed genoeg voor? En die jongen die zei, uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het gewoon mocht doen, want we zijn allemaal goed. Even goed. En ik keek hem aan en ik zeg, nou weet je, dat is nou precies het punt. We zijn allemaal even slecht. Niemand van ons heeft een moment waarop je zegt, oké, nu ben ik eraan toe om gedoopt te worden. Want nu weet ik dat ik bij Jezus hoor. Nu weet ik dat ik Jezus kan volgen. Nu heb ik gedag gezegd tegen de wereld en nu kan ik gedoopt worden. Nou geloof me, niemand is daar goed genoeg voor. Ook jullie zeven niet. Steek je hand eens op. 1, 2, 3, 4, 5. Ik moet er nog 2 als het goed is. Oh, die 2 jongens zijn dat. Oh. Ja. Kom maar. Jullie zijn goed genoeg om straks het water in te gaan. Omdat je van jezelf hebt ontdekt, ik kan het niet alleen en ik wil het niet alleen. Paulus zegt in de Romeinenbrief, er is niemand die goed is, zelfs niet één. Er is niemand die God zoekt. Niemand is rechtvaardig. Dus je bent nooit goed genoeg. Maar weet je wat het mooie is? Op het moment dat jij doet wat Paulus deed en wat vele anderen hebben gedaan, wat de 7 die nu gedoopt gaan worden hebben gedaan, en velen die in deze gemeente zitten, die zeggen, ik ben niet goed genoeg, maar ik weet dat Jezus goed genoeg is. En dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven van Golgotha. Het kruis van Golgotha, daar heeft hij mijn straf, mijn zonde, mijn schuld gedragen. En hij heeft mij verzoend met Christus. En dat is wat Paulus hier zegt. Ik vertrouwde op het vlees. Zie je, dat is vlees. Ik vertrouwde op het vlees. 2 vlees. Ik vertrouwde op het vlees. Ik vertrouwde op mijn eigen kracht. Ik was een Hebreër uit de Hebreeën. Ik was van het geslacht Israël. Een van de stammen. Benjamin, daar was ik van. En ik was naar, wat betreft de ijver, ik was een vervolger van de gemeente. Ik was een fariseer. En ik dacht dat ik Jezus een plezier, of dat ik God een plezier zou doen om al de mensen die in Jezus geloven gevangen te zou nemen. Paulus was een vervolger van de gemeente. Er staat in Handelingen 8, nadat Filippus daar was gestenigd vanwege zijn geloof in de Heer Jezus, de opgestane Heer en Heiland, stond Paulus daar en die keurde het goed en die kreeg de smaak te pakken en die ging rond in die gemeente daar in Jeruzalem en hij bracht de mensen in de gevangenissen. En hij zegt zelfs later, dat kun je later lezen in Handelingen, zegt hij zelfs dat hij de anderen heeft gedwongen om te lasteren. Je hoort bijna de dingen die in deze tijd gebeuren in de landen waar christenen worden vervolgd. Die worden bijna gedwongen om de naam van Jezus te lasteren. Nou, lieve mensen, wij worden nog niet gedwongen om de naam van Jezus te lasteren. Nog niet. Want je ziet dat er dingen gebeuren in de maatschappij die steeds meer zeggen, het is prima dat je gelooft, maar je mag dat niet uitdragen. Je mag het niet in het openbaar laten merken. Dat doen we niet. En dan is de vraag, wil je daar gehoorzaam af zijn of zeg je, nee, ik ga staan voor degene die voor mij is gaan staan. Ik ga staan voor Jezus die voor mij aan het kruis is gegaan. Hij is voor jou gestorven aan het kruis van Golgotha. Hij is voor jouw zonde aan het kruis gegaan. En hij roept jou op, kom tot mij, volg mij, blijf bij mij. Leef het leven wat ik voor jou heb geleefd. En dan zegt Paulus dit. Alles, zegt hij, wat ik heb gedaan in het verleden. Alles waarvan ik dacht dat het mij winst opleverde. Ik heb ontdekt dat het mij verlies opleverde. Ik beschouw het als verlies. Het is geen winst wat ik allemaal zelf heb gedaan. Het is verlies. Als jij dingen hebt gedaan in jouw eigen kracht, waarvan je denkt, nou, dat heb ik toch mooi zelf gedaan. Laat dat eens los als je wil. En als je durft. En ga alleen maar datgene doen waarvan Jezus zegt dat je het moet doen. En als je dat zelf niet kunt, vraag dan de Heilige Geest om bij jou te komen en te zeggen, Heer, doet u het maar in mij en door mij heen, want ik kan het niet meer. Paulus zegt, ik ben niet meer rechtvaardig gevonden in de werken die ik doe vanuit de wet, maar ik ben rechtvaardig gevonden door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Daar ben ik rechtvaardig in. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat Hij zo goed is. Niet omdat ik zonder zonde ben, maar omdat Hij zonder zonde is. En zonder zonde ging Jezus aan het kruis om jouw zonde daar te dragen, zodat jij vergeving van zonde kunt ontvangen. Amen. Dit is wat Jezus voor jou heeft gedaan. En dan gaat het verder. Hij zegt, ik ben niet langer meer rechtvaardig door die daden, maar ik ben rechtvaardig door het geloof opdat ik, en daar komt het, opdat ik hem mag kennen. Omdat ik hem mag kennen. Mijn vraag vanmorgen aan jou is, ken jij Jezus? Ken jij Jezus? En ik vraag niet, heb jij kennis over Jezus? Ik vraag niet welke boeken heb je allemaal gelezen over Jezus. Ik vraag ook niet of heb je de Bijbel gelezen. Nee, mijn vraag is, ken jij Jezus? Kennen kun je alleen maar doen door ontmoeting. Dan ga je iemand leren kennen. Heb je Jezus al ontmoet? Heb je gehoord hoe Hij tegen jou zei, kom en volg mij? Hoor je wat Hij zei op het moment dat Hij je riep en Hij zegt, laat de wereld nou los en volg mij. Ken jij Jezus? En weet je, ik geloof dat het mogelijk is dat wij Jezus steeds meer mogen leren kennen in ontmoeting. Maar ik geloof ook dat wij hem nog steeds niet, zoals we hier zitten, ten volle kennen. Want we zijn allemaal mensen met onze eigen invullingen van dingen. We zijn allemaal mensen die elke keer toch weer een fout ingaan. Er zijn allemaal mensen die denken dat we Jezus kennen en dan alles over hem denken te kunnen zeggen. Maar zelfs Paulus hier zegt, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet, zegt hij dan, niet dat ik het al verkregen heb, of dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het te grijpen. Ik jaag ernaar om het te grijpen, want daartoe ben ik door Christus gegrepen. Paulus zegt eigenlijk, ik heb Jezus niet gezocht, maar hij zocht mij wel. Het was Paulus die in Handelingen laat zien, in het boek Handelingen, dat hij de gemeente van de Heer Jezus vervolgt. En dan op een bepaald moment kreeg hij zo de smaak te pakken dat hij op weg ging naar Damascus. En dat hij ook daar de Joodse gelovigen in de Messias wilde terughalen, naar Jeruzalem en gevangen wilde zetten. Hij had zo de smaak te pakken. En plotseling was er een grote licht. En het paard waarop hij zat schrok. En hij viel op de grond. En hij zag niks meer. En hij hoorde een stem die zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En dan zegt Paulus, wie bent u? En dan zegt de stem, ik ben Jezus die jij vervolgt. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Paulus heeft daar nooit gezegd dat hij Jezus vervolgde. Hij zei altijd dat hij de mensen vervolgde die in Jezus geloofden. Maar als je iets zegt over een gemeente, als je iets zegt over de gemeente van de Heer Jezus, of over een persoon die hoort bij de gemeente van de Heer Jezus, dan zeg je dat ook over Jezus zelf. Jezus zegt eigenlijk, wat je tegen hen hebt gezegd, heb je eigenlijk ook tegen mij gezegd. Wat je aan hen hebt gedaan, heb je ook aan mij gedaan. Heb je hen vervolgd, dan heb je mij vervolgd. Want je vervolgt mij. En uiteindelijk mag Paulus naar Damascus toe, wordt daar naartoe gebracht, verblind. En dan is daar een man, die heeft van hem gehoord wie Paulus was. Dat hij een man was die de christenen vervolgde en zelfs nog martelde. En hij kreeg te horen, ga naar hem toe, leg hem de handen op. En laat hem weer zien, laat hem genezen. Ik zal hem laten merken, zegt Jezus, wat het is om in mijn naam te lijden. Met andere woorden, wat Paulus deed aan de christenen en aan Christus, dat moest hij nu zelf gaan ondervinden. Hij zou moeten lijden voor de naam van Jezus door naar de heidenen te gaan, de niet-joden te gaan, daar te vertellen over wie Jezus is, om vervolgens gevangen gezet te worden, gestenigd te worden, verschillende keren een schipbreuk te lijden, bijna verdronken te raken, gebeten te worden door een adder. Hij maakte al die dingen mee. Maar hij heeft nooit Jezus verloochend. Hij bleef altijd staan voor degene die voor hem is gaan staan. Hij heeft dat oude leven afgelegd, heeft het nieuwe leven heeft hij aangenomen. Dat is wat hij zegt. Eén ding doe ik, vergetend wat achter mij ligt, strek ik mij uit wat voor mij ligt. Wie van jullie is er goed in dingen vergeten uit het verleden? Wie van jullie doet dat? Wil je hand even opsteken? 1, 2, 3, 4. Ik wil jullie graag straks even spreken. Want ik heb dat geheim nog niet ontdekt. Ik onthoud nog steeds die dingen die gebeurd zijn in het verleden. En dingen waar ik de fout in ben gegaan, die weet ik ook nog steeds. En dingen die mooi zijn geweest, die onthoud ik ook nog steeds. Maar Paulus zegt niet, word vergeetachtig. Maar wat Paulus zegt is, de dingen die je daar deed en die niet goed waren, laat die nu ook daar en strek je uit naar de toekomst. Paulus, een vervolger van de gemeente, laat liggen daar, ik weet het en ik ben voor jou gestorven en ik heb jouw zonde vergeven, maar strek je nu uit naar de toekomst. Want in die toekomst, daar kom ik terug, zegt Jezus, daar zal ik weer komen. En jij mag nu al het leven leven door de Heilige Geest met het oog op de wederkomst van Jezus. Daarom zegt Paulus, alles wat ik in het verleden heb gedaan, vergeet dat en ik strek mij uit naar de toekomst. En wat maakt de scheiding nu? De scheiding maakte dat hij Jezus heeft leren kennen op de weg naar Damascus, zijn leven gaf aan Jezus en niet langer meer tegen Jezus was, maar voor hem was. En wat zegt de Bijbel op het moment dat jij tot geloof komt? Wat zegt de Bijbel, wat volgt dan direct daarop? De? Bekeer je, laat je dopen. Goeie antwoord. Jullie waren niet die twee, hè? Nee. Nee, oké. Okay. Goeie antwoord. Bekeer je en laat je dopen. Je doop is op grond van jouw bekering. Het is op grond van jouw geloof in Jezus. En ja, we zitten in een kerk waar zoveel mensen zijn die geloven en die zeggen, ja, maar waarom moet ik me dan nog laten dopen? Want ik geloof al jaren. Nou, omdat het woord het zegt. Omdat de Bijbel het zegt. Omdat Jezus het zegt. En omdat in navolging van Jezus, geleid door de Heilige Geest, Paulus het zegt. In het woord. Bekeer je en laat je dopen. Dat is de oproep. En 7 daarvan hebben daar nu ja op gezegd. Misschien al nadat ze al een aantal jaren geloven. Misschien doordat je net tot geloof bent gekomen. Dat is het mooiste. Op het moment dat je net tot geloof komt, mag je gedoopt worden. Want de doop is niet iets voor een soort eindexamen. Wanneer je goed genoeg bent. De doop is juist wanneer je beseft, ja, ik ben niet goed genoeg. Maar ik weet wel dat Jezus goed genoeg is. En ik ga hem nu volgen door het water heen. Ik zou nog veel kunnen vertellen over dit gedeelte en ook over Colossens, wat ik nog op het programma had. Maar ik moet eigenlijk gaan doen wat ik sinds gisteren op mijn hart gekregen heb. En misschien komt het omdat ik zelf bij een gedeelte daarvan ook betrokken was. Afgelopen donderdag was ik hier in de kerk. En ik zat bij een uitvaartdienst van een, zoals ze dat zeggen, een broeder. Hè? Ik zeg liefst altijd broer. Een broer in Christus. Jan de Ridder. Markante man. Man die een zoeker was. Vond ik wel mooi om te horen hoe dat werd omschreven door zijn zoon, zijn familie. Hij was een zoeker. Hij zocht de waarheid. Wat was nou de waarheid? Wat als we nou alle theologie van Jezus is weghalen en we houden alleen Jezus over, wat houden we dan over? Wie houden we dan over? En hij zocht. Ik weet niet of hij het antwoord echt gevonden had, maar hij zocht wel. Hij geloofde al jaren. Hij is overleden op de leeftijd van 86 jaar. 86. 2 dagen later, gisteren, was ik hier in de gemeente, stond ik op dit podium. En stond hier voor me een kistje van een jongetje van 2 jaar. 2 jaar. Het was zo'n contrast. Een man van 86. Een jongetje van 2. De man een zoeker. Zoeken en tasten en proberen te vinden wie Jezus werkelijk is. En een jongetje van 2 wat, denk ik, niet zocht. Hij zocht plezier, hij danste. Hij hield van aanbiddingsmuziek. Hij hield van God. Op zijn manier. En ik reed gisteren naar huis en ik dacht, wat een contrast. En nu mag ik morgen weer hier staan en gaan we mensen dopen. Die geestelijk als het ware het water ingaan. En dan onder water gaan. En dan zegt de Romeinen, zegt zo prachtig, dan word je gedoopt in de dood van Christus. En dan sta je weer op uit dat water. En dan staat er dat je met hem opstaat uit de dood en een nieuw leven mag leven. Als een nieuwe schepping. Een leven wat verbonden is met het leven van Jezus. Een leven in verbondenheid, afhankelijkheid, maar ook gehoorzaamheid. En ik reed naar huis en ik dacht aan donderdag en ik dacht aan het jongetje hier. Ik dacht aan 2 mensen met hele verschillende leeftijden. Hele verschillende belevenissen. Maar allebei met een enorm gat achterlatend bij de mensen die van hen hielden. Het maakt niet uit of je 86 of 90 bent en overlijdt, want het gemis is er ook. Maar 2 jaar, dat is wel heel hard. Maar ook daar is een gemis. En de vraag die ik eigenlijk op mijn hart kreeg en die ik moet stellen vandaag. Stel je voor dat jij vandaag komt te overlijden. Weet je dan waar je naartoe gaat? Weet je met zekerheid of je in de hemel zult zijn bij Jezus? Weet je met zekerheid of je daar bent? Of aarzel je daar nog over? Jezus die alles voor jou heeft overgehad. Jezus die zijn leven gaf, zodat jij kan leven. Jezus die de dood inging, zodat jij het eeuwige leven kunt beërven. Ben jij, ken jij deze Jezus? Wie zegt ja? Halleluja. Als jij deze Jezus kent, dan ben je te feliciteren. En de vraag is aan allegenen die nog geen ja zeiden. Ken jij hem? Hoor jij bij hem? Heb je voor hem gekozen? Ben je ooit op een moment gekomen dat je hebt gezegd, ik laat alles los van mijn eigen leven en ik geef mezelf aan u, Heer. Ik kies voor Jezus. Ik kies voor Jezus. Misschien heb je dat al 3 keer gedaan. En zit je met de brokstukken van je leven in je handen en je denkt, ja, dag, ik ga geen vierde. Maar bij Jezus is altijd een weg terug. Als jij vanmorgen hier bent en je weet niet dat als jij nu komt te overlijden, of je nu 8 bent, of 18, of 88, het maakt niet uit. Weet jij waar je naartoe gaat? Want het kan zomaar gebeuren. Het kan zomaar gebeuren. Het aanbiddingsteam mag hier komen, als je wil. Het mag zomaar gebeuren. En ik zou je willen oproepen om dit moment in stilte, is tot jezelf te vragen, jezelf als het ware van binnen te checken. Behoor ik werkelijk bij Jezus? Ben ik werkelijk gered? Dan ga ik eens doen wat ik volgens mij niet heel gauw doe. Want ik ben niet een evangelist. Maar ik ga het vanmorgen wel doen. Als jij niet zeker weet of je behouden bent. Als jij niet zeker weet of jij bij Jezus hoort. En zeg je misschien, ik wil mijn leven geven. Ik voel dit gewoon op dit moment. Ik ga mijn leven geven die alles voor mij gaf. Aan hem ga ik het geven. Dan wil ik je vragen om hier naar voren te komen en te knielen in de aanwezigheid van Jezus. Om als het ware op die manier dat te doen. Misschien zeg je wel, ja, ik hoor wel bij Jezus. En ik wil ook wel doen wat hij zegt, maar ik heb me nog nooit laten dopen. En ik wil het eigenlijk wel doen. Je mag naar voren komen en kom dan hier. En als je kunt lichamelijk, kniel dan bij Jezus neer. Dit is compleet onverwacht volgens mij. Hebben jullie een lied? Zullen we met elkaar dat lied gaan zingen? En terwijl we dat lied zingen, kom alsjeblieft naar voren. Ik smeek het je. Ik doe dit niet gauw. Ik smeek je, ga niet van hier weg zonder dat je weet dat je bij hem zult zijn. Als jou wat overkomt. We gaan een lied zingen. En kom naar voren toe als je wilt.